Goedemiddag. Fijn dat u allemaal nog hebt kunnen standhouden tot deze middag. Goed te zien dat de zaal nog goed vol zit. Ik heb van Andries te horen gekregen dat ik mocht doen standhouden. En toen ik daarover nadacht, hij heeft me even tijd gegeven om daarover na te denken. Toen dacht ik, kan ik dat wel? Er zijn zoveel broeders die dat misschien veel beter kunnen dan ik. En ik was op dat moment bezig met het lezen van Richteren. Richteren 16 over Simson. En toen kwam die vraag van de Filistijnen. Waarin ligt toch zijn grote kracht? En ik weet niet of u wel eens een plaatje van Simson hebt gezien. Op zondagschool. Of op een tekenfilm. Maar ik zag altijd een sportschooltype. Met zulke grote schouders, dikke spieren. Dat was wat getekend werd. En ik had dat plaatje voor me. Ik dacht, zijn die Filistijnen zulke domme jongens? Dat als je zo iemand ziet, dat je niet weet waarin zijn kracht ligt. En toen dacht ik, dat plaatje is misschien wel fout. Misschien dat Simson eigenlijk een man was die niet veel anders was dan ik. Helemaal niet zo sterk. En zo groot. En zo gespierd. Misschien heb ik wel altijd het verkeerde plaatje van Simson gehad. En wordt Gods kracht echt in zwakheid volbracht. En toen dacht ik, de God van Simson is ook mijn God. Dat gaf me toch de vrijmoedigheid om tegen Andries te zeggen, ik wil dat wel doen. Iets doorgeven over stand houden. Wetend dat God de God van Simson is, die ook met mij mag zijn. En ook met u is. Ik stel voor dat we lezen Efeze 6, vers 10. En verder. Efeze 6, vers 10. Overigens, sterkt u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. Doet de hele wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Neemt daarom de hele wapenrusting van God op om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om na alles volbracht te hebben stand te houden. Houd dan stand. Uw lenden omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede, terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neemt de helm van de behoudenis en het zwaard van de geest, dat is het woord van God, terwijl u te alle tijden bidt in de geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen en voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord gegeven mag worden om uit vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in een keten, omdat ik daarover vrijmoedig spreek zoals ik moet spreken. Tot zover. Ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik een paar powerpoints heb gemaakt. Ik ben het gewend om te doen. Geef mij wat houvast. En ik weet dat jongere mensen ook wat beeldig ingesteld zijn. En het soms kan helpen om iets op beeld te hebben. En Stefan zal mij helpen om steeds de volgende sheet te laten zien. We doen het ook bij de jongere Bijbelstudie. Je hebt net dat filmpje van Roots gezien. Tussen al die jongeren zit af en toe ook een grijze kop. Dat ben ik af en toe. Dan mag ik ook iets doorgeven, gebruik ik ook PowerPoint. De Efezebrief, waar we eraan gedacht vanmorgen al, heeft een hele bepalende volgorde. Zitten, wandelen, staan, stand houden. En dat is Gods volgorde. En dat is een hele bijzondere volgorde waar we ook al aan gedacht hebben. Want als je de wereldgodsdiensten volgt, dan is die volgorde heel anders. Dan is het als je wandelt volgens onze voorschriften, daarin ook volhard tot het einde, dan ontvang je de zegen. De moslimgemeenschap heeft zo'n geloof. En broeders en zusters, het unieke aan ons, aan onze God is dat hij ons de zegen geeft. Eerst de geestelijke zegeningen. Dan het wandelen en het standhouden. En dat is heel bijzonder. Want die geestelijke zegeningen die we hebben ontvangen, geeft ons dat wij willen wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Het is toch alsof je de koningin van Sheba voor je ziet, die ziet aan de dienaren van de koning Salomo hoe groot die koning eigenlijk is. En als we weten dat we zo rijk gezegend zijn met al die geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten waar we vanmorgen mochten denken, dan mag dat ons motiveren om te wandelen waardig de roeping waarmee we geroepen zijn. En dan willen we daarin ook stand houden en volharden, zij het in alle zwakheid. Dit is Gods volgorde. En bij het zitten horen die geestelijke zegeningen. Bij het wandelen, je hoort daarbij, ik vond geestelijke liederen in hoofdstuk 5. Bij wandelen horen liederen. Als het leger optrekt, je hoort het wel eens op films, dan zingen ze liederen, marsliederen. Wij hebben geestelijke liederen. Om onze wandeling hier op aarde vol te houden. Vind je het ook zo fijn om te zingen met elkaar? Ik wel, zo met een groot gezelschap, ze nu zijn, zing ik graag hard mee. Dat bemoedigt mij. Ik hoop dat het u ook bemoedigt. En bij het standhouden staan hoort geestelijke strijd. Dit is Gods volgorde. En dat is niet alleen in de Efezebrief. Mag ik de volgende dia? Dat is ook in het Oude Testament al. Abraham. Abraham kreeg van God een opdracht in Genesis 14. Sta op, zegt God, doorwandel het land in zijn lengte en zijn breedte. U kent die tekst. Abraham mocht het beloofde land in bezit nemen. Hij mocht in zijn lengte en breedte daardoorheen lopen. Die zegening zien van het land. En wij hebben geestelijke zegeningen. En we hebben niet alleen een lengte en een breedte, maar wij hebben ook een hoogte en een diepte die ons in de Efezebrief wordt voorgesteld. Er is dus een dimensie bijgekomen. En degenen die nog op school zitten en hebben gehoord van de dimensies zeggen, ja, er zijn toch maar 3 dimensies. Waarom staan er hier dan 4? Een hoogte en een diepte. Broeders en zusters, die ken je alleen maar als je er midden in staat. Als je midden in die zegen bevindt. En daarin heeft God ons geplaatst. We hebben een lengte en breedte, een hoogte en een diepte, waar we zijn midden in al die geestelijke zegeningen in de liefde van Christus geplaatst. Wat is dat fantastisch, hè? En dan krijgt Abraham, mag ik de volgende dia, een tweede commando om te wandelen. 3 hoofdstukken later. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. En zo begint Efeze 4. Wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Dus eerst de zegen. En dan wandel dan waardig die zegen die ik je gegeven heb. Dus de God van het Oude Testament is ook de God van het Nieuwe Testament. Alleen, mag ik het even in alle eenvoudigheid zo zeggen, er is wel een dimensie bijgekomen. De Heer Jezus. Wij mogen hem kennen, de hoogte, breedte, lengte en diepte van zijn onvoorstelbare liefde voor ons. Maar in deze wandel hier op aarde hebben we een tegenstander. Daar hebben we iets van gelezen. Er is een strijd, er is een geestelijke strijd, er is een tegenstander. En die tegenstander, broeders en zusters, die wil ook dat wij gaan zitten. Vanmorgen dachten we aan de gelijkenis van de verloren zoon. Weet u waar die eindigt? Zittend. Zittend bij de varkens. Dat is waar de tegenstander ons ook wil hebben. En er is één tekst in de Bijbel waar je kan vinden waar zitten, wandelen en staan bij elkaar worden genoemd. Mag ik de volgende dia? En dat is in Psalm 1, het allereerste vers. En daar vinden we wat de tegenstander wil bereiken. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters. Ziet u de volgorde hierin? Wandelen, staan, zitten. Er is een afnemende activiteit. De tegenstander wil dat als wij wandelen voor Gods aangezicht, dat we tot stilstand komen en gaan zitten. Maar dat is geen gezeten zijn in de hemelse gewesten waar we vanmorgen aan mochten denken. En mag ik de volgende dia? Daar zit nog een trits in. En dat is in de raad der goddelozen. Staan op de weg der zondaars, zitten in de kring. Ziet u daar ook een volgorde in? Wat de tegenstander wil bereiken? Het begint met een raad, met het luisteren. Staan op de weg, dan ben je eigenlijk al een stapje verder. Dan bevind je je op een plaats waar je niet moet zijn. En als je in de kring zit, dan heb je gemeenschap met mensen met wie je dat niet moet hebben. Een toenemende gemeenschap met het kwaad. Dat is wat de tegenstander wil bereiken. Mag ik de volgende dia? En dan wordt het kwade ook steeds openbaarder. In de raad der goddelozen, zondaars, spotters. De meest duidelijke vorm van haat aan God. Dit is wat de tegenstander wil bereiken. Dat wij uiteindelijk zitten in de kring der spotters. Ik zeg het even heel zwart-wit. Want niemand hier wil dit. En ik hoop en ik bid dat het ons ook nooit overkomt. En deze man die welzalig is en dat niet doet. Het begint met in de raad der goddelozen. Het begint al met dat, waar luister je naar? En uiteindelijk eindigt het in stilstand zittend. Gelukkig hebben we een wapenrusting gekregen, waarvan we gelezen hebben in Efeze. Mag ik de volgende dia? De hele wapenrusting van God. Wapens die we op moeten nemen, aan moeten doen, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. We vinden ze op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament, die wapens genoemd. Hier heel uitgebreid in Efeze. Maar voor de jongeren, ik vind het altijd wel handig om een ezelsbruggetje erbij te hebben. Dat helpt je dan wat om te onthouden. Ze staan op drie plaatsen. In Romeinen, waar wordt genoemd de wapens van het licht. In de tweede Korinthebrief, waar wordt gesproken over wapens der gerechtigheid. En hier in Efeze 6, de hele wapenrusting. En als je dat wilt, je wilt onthouden, ik heb de Engelse termen aangegeven. Ik vond het wel mooi dat er vanmorgen over do en don werd gesproken. Ik denk, ik zet daarbij light, right en might. Wapens van het licht, light. Wat wil dat zeggen, licht? Ik heb een fascinatie voor licht, want ik heb heel lang in de lichtindustrie gewerkt. En licht is iets fantastisch. God schept als eerste het licht. En we hebben de donkere periode een beetje achter ons. Er zijn hier nog kleine kinderen in de zaal? Eigenlijk niet, hè? Nee. Ik moet je even voorstellen, toen je nog klein was, bij je ouders thuis. Het is winter, het is donker. Je zit in de woonkamer en de kamer is verlicht en verwarmd. De hal niet, want we zijn zuinige Nederlanders. Daar zetten we het licht niet aan en de verwarming niet. En de deur gaat open. Wat gebeurt er als de deur open gaat? Dan roept moeders, doe die deur dicht, want het wordt hier koud. De kou van de hal komt de kamer in. Mijn moeder zei dat regelmatig tegen me. Ze zit er, ze kan dat bevestigen. Doe die deur dicht, want het wordt hier koud. Ze zei nooit tegen me. Doe die deur dicht, want het wordt hier donker. Het licht van de kamer viel wel in de hal, maar de duisternis van de hal viel niet in de kamer. Het is heel eenvoudig, maar toch, licht overwint altijd. Licht overwint de duisternis. Wapens van het licht, ze zijn onverslaanbaar tegen de macht van de duisternis. Geweldig dat we dat mogen weten. We hebben een God die licht en liefde is. Wapens van de gerechtigheid. Recht doen. Doen wat goed is. In overeenstemming met het karakter van God. En de hele wapenrusting waar ik nu nog kort op wil ingaan. Die wapenrusting nemen we op om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Ik heb listen hier rood gemaakt en onderstreept. Staat in mijn Bijbel niet zo, maar ik heb het wel even gedaan. Omdat het goed is om te weten dat hier listen staat. Hier staat niet dat wij een strijd hebben tegen de macht van de duivel. Maar de listen. Stelt u zich nog even voor die gelijkenis van de verloren zoon en de vader. Toen onze broeder daar vanmorgen over begon, vond het heel mooi, want ik had daar ook aan gedacht. Die gelijkenis, daar staat eigenlijk altijd boven de verloren zoon. Dat is geen geïnspireerde tekst, maar ik vind het eigenlijk, hoe meer ik erover nadenk, eigenlijk een foute naam. Eigenlijk is de gelijkenis van de liefhebbende vader. Maar toch, hij staat bekend onder de gelijkenis van de verloren zoon. Maar stelt u zich eens voor dat er iemand was geweest van de wereld die had gezegd, ik neem jouw zoon mee. En die had hem meegenomen van de vader. Had dat gelukt? Ik geloof het nooit. Die vader had zijn zoon vastgehouden met alles wat in hem was. En het was niemand gelukt om die zoon bij de vader weg te rukken. Maar wat wel kon, was dat die zoon zei, vader, ik ga. En het zijn die listen van de tegenstander van Satan die dat in ons wil bereiken. Dat wij van God afgaan en niet doen wat hem wel behagelijk is. Dat is de kern van de strijd die er is. We hebben geen strijd tegen de macht van Satan, want die strijd is gestreden voor eens en voor altijd door onze Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Die hebben wij niet meer te strijden. Halleluja! Maar we hebben wel te strijden tegen die listen van Satan, die ons wil verleiden dat we van het pad afgaan wat God voor ons heeft. Het is een onzichtbare strijd. Het is geen strijd die we kunnen zien. Hij vindt plaats in de hemelse gewesten. En we lezen daar een klein beetje over in het boek Job. We lezen daar een klein beetje over in Daniël. Maar voor de rest is daar ons niet heel veel over geopenbaard. En daar moeten we het mee doen. Het is een strijd die plaatsvindt in de hemelse gewesten. Een onzichtbare strijd voor ons. Maar wij kunnen daar wel de gevolgen en wij merken daar de gevolgen van. Om weerstand te kunnen bieden in die strijd hebben we de hele wapenrusting van God nodig. En daar moeten we ook in blijven. We lezen in Efeze 6, vers 13. Halverwege om weerstand te kunnen bieden in een boze dag en om na alles volbracht te hebben stand te houden. Je bent nooit zo zwak als na een overwinning. Je bent nooit zo zwak als na een overwinning. Denkt u maar aan Elia, die daar op de Karmel mocht staan en daar in Gods kracht een geweldig groot wonder mocht doen en daarna zo diep wegzakt. Broeders en zusters, overkomt ons ook. En als we het hebben over die hele wapenrusting, dan trekken we die aan, dan hebben we die aan en leggen we die nooit meer af. Als Nehemia de muur bouwt, staat in Nehemia 4 het laatste vers, dan blijven ze in de kleren en houden ze hun werpspies in de hand. Want die vijand is er altijd, op elk moment. En is op zijn sterkst en zijn krachtigst, juist als we denken dat een overwinning behaald is. Er is maar één overwinning behaald die voor eens en voor altijd is. En dat is de overwinning die de Heer Jezus heeft behaald aan het kruis van Golgotha. Wij hebben voortdurend onze wapenrusting aan te houden. Ik zou graag het volgende plaatje willen. Want Jan nam ons mee naar Parijs. Ik neem u even mee naar Londen. Heeft u dit plaatje wel eens gezien of zo iemand? Bent u wel eens in Londen geweest? Misschien op televisie gezien of op een plaatje? Dit is zo'n wacht in Buckingham Palace. Die daar staat te wachten. En ze zijn heel bekend. Toeristen steken het de gek mee. Proberen ze af te leiden. Ze in beweging te krijgen. Maar ze staan onbewegelijk. Niets beweegt aan deze figuur. Als het goed is. Behalve de ogen. En het hele beeld wat dat opwekt. Is het beeld van waakzaamheid. Voor niets oog. Dan alleen voor de veiligheid. En voor de vijand die er aankomt. Dit is het beeld van de wapenrusting. En ik weet niet of u zo'n baantje ambieert. Ik niet. Als ik heel eerlijk mag zijn. Want ik denk dat het me heel zwaar valt om zo stil te blijven staan en zo geconcentreerd alleen maar op te letten. En toch is dat wel waar de Efezebrief aan appelleert. Waakzaam te zijn. En hoe doe je dat nou? Er werd een vraag gesteld ooit aan een officier die aan leiding gaf aan dergelijke lijfwachten. Die vroeg, hoe zorgen jullie nou dat die niet in slaap vallen? Want dat zou je heel makkelijk overkomen, in slaap vallen. En toen zei hij, nou, we zijn in contact met walkie-talkies. We zijn voortdurend in contact. En toen dacht ik, dat heb jij ook gelezen. Heb je het ook gelezen, de Efezebrief? In vers 18... Daar staat de walkie-talkie-functie. Mag ik het even zo zeggen? Terwijl u te allen tijden bidt in de geest met alle gebed en smeking. Dat is wat wij nodig hebben om in de wapenrusting te kunnen standhouden. Niet in slaap te vallen. Niet te verslappen. Niet de boel los te laten. We hebben voortdurend contact nodig door gebed met onze God en Vader. Het beeld van de wapenrusting. Mag ik de volgende dia? Zo zag hij er natuurlijk niet uit in de tijd van Paulus. Er is een broeder, David Dunlap, die heeft ooit eens een plaatje gemaakt. Dat is dit plaatje. Wat zou hij nou voor zich hebben kunnen zien? Wat zou Paulus nou voor zich hebben kunnen zien aan wapenrusting? Waarschijnlijk was het zoiets wat hij gezien moet hebben. Plaatjes zijn geen waarheid, maar het helpt altijd wel eens om je voor te stellen, wat had zo'n soldaat nou aan? En als je daarnaar kijkt, dan was hij goed beschermd. En dan zie je al die onderdelen van de wapenrusting die we gelezen hebben, zie je op deze soldaat. Het zwaard van de geest, de helm van de behoudenis, de borstharnas van de gerechtigheid, de schild van het geloof, de omgording met de waarheid en de schoenen, het geschoeid zijn met de toerusting van het evangelie. Zo zagen deze strijders eruit. Zes zichtbare delen. Het onzichtbare hebben we het net over gehad. Dat is het gebed. Maar zes zichtbare dingen in die wapenrusting. En ze zijn eigenlijk in tweeën te verdelen. In drie en drie. De eerste drie hebben te maken met kleding. Dat zijn de omgording met de waarheid, de borstharnas en de schoenen. En de andere drie hebben te maken met bewapening. De helm, het zwaard en het schild. Aandoen en opnemen. Aandoen. Lendenen omgorden met de waarheid. Wat houdt dat nou in? Wat zijn die lendenen dan? In het Oude Testament lezen we in Job 40. Zie toch, de kracht is in zijn lendenen. Kracht, ze spreken van kracht. In het Nieuwe Testament lees je in 1 Petrus 1, vers 13. Omgord dan de lendenen van uw verstand. En ik denk dat het daarover gaat. Ons verstand. Omgorden met de waarheid. Hoe doe je dat nu? Het is heel mooi om dat zo te zeggen, maar hoe doe je dat nu? Deze week, of vorige week, is er een nieuw briefje van 50 gekomen. Ik weet niet of iemand dat al gezien heeft. Een nieuw briefje van 50. 50 euro. Heeft iemand het al gezien? Ik zag het toevallig gisteren. En er was in het nieuws dat dat nieuwe briefje van 50 er gekomen is, omdat er zoveel vervalsingen waren. En ik weet niet of u weet hoe ze dat ontdekken, vals geld. Er zitten mensen die dat ontdekken. Die gaan kijken naar die briefjes en die muntjes en die kijken van, is dat nou echt of is dat nou niet echt? En hoe herken je nou wat namaak is? En dan kan je natuurlijk gaan kijken, nou, dit is een briefje wat nagemaakt is op verkeerd papier. Dat voel ik. Dus je kan hele soorten papier die verkeerd zijn, kun je allemaal gaan leren. En je kunt het hebben over kleuren die niet kloppen en dingen die anders voelen. En je kunt die allemaal op een rijtje gaan zetten. En dan zal altijd blijken dat er weer een nieuwe vervalsing is die je nog niet hebt geleerd. Dat is bijna een heilloze weg. Dat is bij paspoortcontroles, bij Schiphol ook. Dus hoe herken je nou wat waar is en niet waar? Weet u hoe ze dat doen bij de bank? Ze houden zich bezig met het echte briefje. Dus die mensen die dat moeten herkennen, die zijn hele dagen bezig om het echt goed te leren. Het echte briefje. Het echte paspoort. De echte munt. Om die op en top en goed te leren kennen. En als wij willen leren wat van God is en wat niet van God is, dan moeten we ons richten op de waarheid. Op zijn woord. Uw woord is de waarheid. En als we met die waarheid bezig zijn, en hoe meer we daarmee bezig zijn, hoe meer we zullen ontdekken wat niet naar zijn woord is. En hoe beter we dat ook zullen ontdekken. Omgorden met de waarheid. Bezig zijn met de waarheid, met Gods woord. Zorgen dat ons verstand, mag ik dat zo zeggen, gevuld is met zijn woord. En heel praktisch zijn we daar elke dag mee bezig. Lezen we dat elke dag? Nemen we dat tot ons? Bestuderen we Gods woord nog echt? Of lezen we maar een stukje? Vragen we ons af wat dat betekent? Dat is nodig. We zeggen tegen de jongeren op het Rootsweekend, stille tijd houden. Je tijd nemen voor het lezen van Gods woord en in gebed zijn met hem. Bezig zijn met de waarheid en met hij die de waarheid is. Het borstharnas van de gerechtigheid. Ook zo'n heel mooi beeld. Een borstharnas, dat beschermt je hart. Dat waar je emoties zitten. Dat wat spreekt van je innerlijke relatie met God. Beschermen met een borstharnas. Borstharnas van de gerechtigheid. Het is een moeilijk woord, gerechtigheid, want je komt soms van die teksten tegen, denk je, wat wordt er nou precies mee bedoeld? Christus is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dat is één kant van gerechtigheid. En dat is hoe God naar mij kijkt. Gerechtigheid. God ziet Christus in mij. Wat ik ook doe, God ziet Christus in mij. Dat is één kant van de gerechtigheid. De andere kant van de gerechtigheid is, wat ziet u? Mag ik het zo eenvoudig zeggen? Ziet u ook Christus in mij? Of ziet u mij andere dingen doen die daar niet bij passen? En dat laatste is wat hier bedoeld wordt. Want wij zijn gerechtigheid van God in hem. Voor eens en voor altijd. Maar onze wandel hier op aarde toont hij ook gerechtigheid. Toont hij ook dat wij in die positie gebracht zijn? Is het ook zo als bij die dienstknechten van Salomo dat ze kunnen zien, kijk eens, die hoort bij de Heer Jezus? Dat is praktische gerechtigheid. Dat borstharnas aandoen. Onze leden stellen, zegt Romeinen 6, tot werktuigen van de gerechtigheid. Dat is dat borstharnas aandoen. Voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede. We dachten vanmorgen aan de gelijkenis van de verloren zoon. 4 dingen, hè, krijgt hij als hij bij de vader komt. Doet hem een mantel aan, doet hem een ring aan zijn vinger. Schoenen en het offer wat voor hem gebracht wordt. Schoenen. Zonen hebben schoenen. Slaven niet. Zonen hebben schoenen. Het is geweldig dat onze voeten zijn geschoeid. Want we staan in een vijandige wereld. En die soldaten die daar vochten, vochten niet op asfalt of op een mooi grasveld. Die vochten op ruw terrein. Waar de vijand nog wel eens dingen kon strooien die het wandelen daar en het strijden daar moeilijk maakten. En daarvoor was het belangrijk dat je goede schoenen aantrok. En goede schoenen geeft ons stabiliteit in deze vijandige wereld. En het evangelie van de vrede heeft ons dat gebracht. We hebben vrede met God, ja, maar we hebben ook de vrede van God in deze wereld die zo, waar we vanmorgen ook al aan dachten, die zo in rap tempo aan het veranderen is en afscheid neemt van alles wat maar ruikt naar het christendom. In die wereld staan wij en leven wij. En in die wereld mogen wij de vrede van God hebben. Onze voeten geschoeid. Het zou in deze onstabiliteit, waarin iedereen steeds onzekerder wordt voor ons eigenlijk, zo moeten zijn dat wij steeds rustiger worden. Is het zo? Is het zo bij u? Is het zo bij mij? Ik zie om me heen heel veel mensen die ongerust zijn. Over de toevloed van asielzoekers, over de politieke instabiliteit, over de toekomst van Europa, over de financiële onzekerheid. Noemt u maar op, de pensioenen, wat gebeurt ermee? Mensen worden steeds onzekerder. Maakt het u in deze tijd steeds rustiger? Wat een getuigenis gaat daarvan uit. Als wij die vrede van God in ons hebben en dat de wereld aan ons kan zien en de mensen in deze wereld, zij hebben iets heel aparts. Daar moet ik meer van weten. Voeten geschoeid in de toerusting van het evangelie. Zijn we dan ook bereid die ander te vertellen wie de Heer Jezus is en wat hij voor ons, voor mij gedaan heeft? Ook dat is toegerust zijn met het evangelie. Dan hebben we nog 3 dingen die je bovenal op moet nemen. De schild van het geloof. Wat is de schild van het geloof? Ik denk dat het is praktisch geloofsvertrouwen. Als we weer terug gaan naar het Oude Testament, naar Abraham, dan lezen we in Genesis 15, vers 1, waar God zegt tegen Abraham: vrees niet, ik ben uw schild. En hier lezen we ook weer van het schild. Heel praktisch gezien, het schild van het geloof is het vertrouwen dat datgene wat om ons heen gebeurt en datgene wat ons leven raakt, alles in de hand van God is. Ik sprak nog even met Daniel in de pauze daarover, dat jongeren het daar soms ook wel eens moeilijk mee hebben. Komt nou iets van God of komt nou iets van Satan? En daar kun je je heel erg mee bezighouden. Maar ik denk dat het niet goed is. Job, die in de situatie waarin hij was, ervoer hoe moeilijk het was en hoe slecht het ging, wist ook niet waar het vandaan kwam. Want hij had niet hoofdstuk 1 en 2 gelezen van het boek Job. Hij had niks gezien en gehoord van wat er in die geestelijke strijd gebeurde, daar in de hemelse gewesten. Maar dat schild, dat was er wel. En broeders en zusters, als ons iets treft, is het geloofsvertrouwen in God eigenlijk te zeggen: Heer, als mij iets treft, is het door het schild gegaan. Want dat is toch de betekenis, dat hij ons schild is? Wat er ons gebeurt, is door het schild gegaan. Dat is het eenvoudig geloofsvertrouwen wat we mogen hebben in hem. Heer, ik weet niet waarvan het komt, maar het is in uw hand. En als we zo het schild van het geloof opnemen, dan helpt dat ons om stand te houden en niet in vertwijfeling te raken. We hebben de helm van de behoudenis, die op ons hoofd mogen zetten. En op ons hoofd, dat spreekt van onze gedachten. De helm van de behoudenis, onze gedachten. Behoudenis heeft een verleden aspect, een tegenwoordig aspect en een toekomstig aspect. We zijn behouden, we worden behouden en we zullen behouden worden. We zijn behouden betekent, we zullen niet verloren gaan. Het loon van de zonde zullen wij niet treffen. De Heer Jezus is voor mijn zonde aan het kruis gestorven, voor eens en voor altijd. Maar in de tijd van vandaag moet ik nog steeds behouden worden. In mijn praktische wandel heb ik de kracht van God nodig om overeind te blijven. Behoudenis voor deze dag. Maar ik heb ook behoudenis voor de toekomst nodig. Dat ik zal opgenomen worden. En mijn lichaam zal veranderen in een nieuw lichaam. En dat ik bij hem mag zijn in de hemel. De toekomstige behoudenis. En daar zeker van zijn. Dat wetend en daar niet aan twijfelen. Dat is de helm van de behoudenis. Hoe vaak is er twijfel in uw en mijn hart? Mijn gedachten. Ik heb het wel eens. Ik twijfel. Het heeft vaak te maken met mijn eigen leven. Dat ik niet genoeg in gebed en contact ben met de Heer. Dat er twijfel is. En dat houdt me af van hem. En dan heeft de Satan een aangrijpingspunt om iets in mijn leven te doen. En dan mag ik die helm van de behoudenis opzetten. De Heer heeft mij behouden, behoudt mij en zal mij behouden. Wat een zekerheid om daarin te mogen staan en dan ook te mogen rusten. En het laatste is het zwaard van de geest, het woord van God. Aanvalswapen, het is het enige aanvalswapen, het woord van God. En wat hier staat is niet het hele woord van God. Ik weet nog dat een broeder vroeger tegen me zei, als we naar de Bijbelstudie gingen, heb je je zwaard bij je? En dat bedoelde niet de Bijbel. Dat is een hele mooie toepassing natuurlijk. Maar dat is niet wat bedoeld wordt. Hier wordt niet mee bedoeld, het zwaard. Het zwaard is, zoals de Heer Jezus dat doet in Matthäus 4, Lucas 4, dat hij daar een tekst uit Gods woord pakt en die toepast op die situatie. Dat is het zwaard. Een uitspraak van God, die staat ook niet het woord van God, maar de uitspraken van God toepassen in de situatie. En dat betekent dat we het woord van God moeten kennen. Een zwaard kun je niet gebruiken zonder daarmee te oefenen. Dat is toch wat David zegt. Als hij tegen Goliath strijdt en hij krijgt die wapenrusting van Saul aan. Sommigen denken van ja, hij past niet, want Saul is veel groter. Ik denk niet dat de reden is. David zegt, ik heb het niet beproefd. Ik ben helemaal niet thuis in zo'n wapenrusting. Geef mij die slinger maar, daar werk ik mee. Wij moeten thuis zijn in Gods woord. Wij moeten Gods woord kennen en het kunnen toepassen in de situaties waarin we zijn. Dat is de werking van het zwaard. We zingen een lied, ik zal hem met Gods woord verslaan. Dat is niet met de Bijbel als geheel. Dat is maar wat in de Bijbel staat. Dat kennen. Ik wil toe naar een voorbeeld in 2 Samuel. Zullen we dat nog met elkaar lezen? 2 Samuel 23. Van iemand die stand houdt. 2 Samuel 23. Het is ook prachtig dat je in de Oude Testament, ik zeg het wel eens, het plaatjesboek van God, altijd die prachtige geschiedenis en voorbeelden ziet van nieuwtestamentische waarheden. En in 2 Samuel 23 vinden we de Davids helden. En dan lezen we in vers 11. Na hem kwam Samma, de zoon van de Hariet Ager. Toen de Filistijnen zich de legie verzameld hadden, daar was een stuk land vol linzen, en het volk voor de Filistijnen vluchtte, ging hij midden op dat stuk land staan en wist het te behouden en versloeg de Filistijnen. Een grote overwinning schonk de Heere. Daar vinden we iemand die staat. Die stand houdt. Hij gaat op een stuk veld vol linzen staan. Waarom gaat hij daar staan? Dat is omdat hij waardeert wie David is. Deze man houdt van David. En als je van David houdt, dan hou je van datgene waar David van houdt. En wat David toekomt. En dit stuk land komt David toe. En hij gaat erop staan. En een broeder zei laatst, toen ik hier iets over doorgaf, vulde hij aan, hij zei, wij zijn geneigd om de grens te gaan bewaken. Om aan de grens te gaan staan. Je mag er niet op. Maar hij gaat erop staan. Midden op dat stuk land. Het is van David. Je blijft eraf. En hij brengt een grote overwinning. Wat is dat geweldig. En weet je wat nog geweldiger is? Dan gaan we naar 1 Kronieken 11. Het blijft niet bij Samma. 1 Kronieken 11. In Kronieken 11, vers 12. En na hem kwam Eleazar, de zoon van de Agogiet, Dodo. Hij behoorde tot de drie helden. Hij was met David in Pasdamim, toen de Filistijnen zich daar ten strijde hadden verzameld. Er was een stuk land waarop overvloedig gerst stond, en het volk vluchtte voor die Filistijnen. Maar zij, meervoud, gingen midden op dat stuk land staan, wisten het te behouden en versloegen de Filistijnen. Een grote overwinning schonk de Heere. Broeders en zusters, stand houden. Stand houden. Doen we het. Waarom doen we het? We doen het voor de Heere. Is hij ons zo kostbaar en waardevol dat wij voor hem willen staan? Zoals een Samma, desnoods alleen. Broeders en zusters, als we het doen, gaat er ook iets van uit. En mogen we lezen wat in Kronieken 11 staat. Zij gingen midden op het land staan. Dan gaan er meerdere staan. Broeders en zusters, ik wens ons, ik bid mij en ons toe, dat we mogen stand houden in deze tijd. Deze tijd waarin er zoveel verandert. En zoveel vijandigheid tegen God is. Dat de Heer het ons waard is. Dat we voor hem staan. Desnoods alleen. Zoals een Samma op een veld linzen. Maar dat mag een voorbeeld vormen voor anderen om ook te gaan staan voor hem.